met elkaar te zingen uit Psalm 102 en daarvan het 14e vers. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gebrocht door uw vermogen. Alle zijn ze in hun verband het kunststuk van uw wijze hand. Doch hoe duurzaam zij ook schijnen, eens zal al hun glans verdwijnen. Maar schoon alles om zal keren, gij blijft staand, o Heer der Heren. Wij noemden het 14e vers van Psalm 102. Verzoeken wij u met verschuldigde aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in de handelingen der apostelen en daarvan het 24e hoofdstuk. Doch vooraf lezen wij voor de heilige wet des Heren. En God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit den diensthuizen uitgeleid hebt, het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in den hemel is, noch van hetgene dat onder op de aarde is, noch van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk des Sabbatdags dat gij dien heiligt. De zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouwen, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Wij noemden u dan voor te lezen uit de handelingen der apostelen en daarvan het 24e hoofdstuk. En vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak, genoemd Tertullus, welke verschenen voor den stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende, dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten, dit volk geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet lang ophoude, bid ik u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest en een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de secten der Nazarenen, die ook gepoogd heeft den tempel te ontheiligen, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias de overste daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van welke gij zelf hem onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden het toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde, dewijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed, alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in den tempel gevonden tot iemand sprekende of enige samenrotting van het volk makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan ze mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welke zij secte noemen, den God der vaderen alzo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebben de hopen op God, welke deze ook zelven verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijke consciëntie te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in den tempel niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië, welke behoren hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij, of dat deze zelven zeggen, of zij enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor de raad stond, dan van dit enige woord, het welk ik riep, staande onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van u lieden geoordeeld. Toen nu Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende, als ik nadere wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval den hoofdman over 100, dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde, met Drusilla zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde antwoordde, voor ditmaal ga heen, en als ik gelegenheid zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliette, waardoor hij hem ook dikmaals ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende den Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen. Tot zover.
Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die nooit laat varen het werk zijn er heilige vingeren, die trouw houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijke vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, door de werkingen van God den Heilige Geest. Amen. We verenigen ons tot gemeenschappelijk gebed. Verheven, volzalige, eeuwige en drie enige verbonds Jehovah, God des hemels en der aarde, die ons alle tezamen, zoals we hier samen zijn, vergaderd zijn rondom de kandelaar van uw woord, weer gedragen en gespaard en bewaard hebt tot op deze huidige ogenblikken. In alles nog komt te bewijzen dat uw barmhartigheden nog roemende zijn tegen het oordeel. En gij nog waar komt te maken wat uw woord getuigt, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar we ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonden niet. Zo is het dan aan de morgenuren van deze aan uw dienst gewijd en geheiligde dag, dat we bij vernieuwing vergaderd zijn rondom de kandelaar van uw woord en getuigenis. Heren, het mocht u behagen dat u nog waar zult willen maken wat in uw woord zo menigmaal ons gepredikt wordt. En gij zelf beloofd hebt, ziet ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heere, gij mocht daartoe nog redenen nemen uit uzelf. U bent aan niemand iets verplicht, want gij zijt een vrij soeverein wezen Gods. En gij leert in uw woord, kan ik met de inwoners niet doen, naar mijn wil en naar mijn welbehagen. Ik kan de pottenbakker van het lijf niet maken en vatereren of te onheren. Zodat gij een vrij soevereine wezen zijt. Dat gij aan niemand iets verplicht zijt. Maar gij uzelf aan uw woord verbonden hebt. En dat woord komt ge ons te schenken. Heren, hoewel gij aan niemand iets verplicht zijt. Ligt op ons een zware verplichting. Een zware verantwoordelijkheid. Waar gij nog tot ons komt met uw woord en getuigenis. En waar gij ons nog alom laat prediken. De onspeurlijke rijkdom die er is. In Christus Jezus voor schuldigen. Verlorenen. Vloek hel en doemwaardigen. Ellendige zondaren. Ach grote God, u mocht daartoe. Ook in dit morgen uw getuigenis nog eens dienstbaar stellen, heiligen en zegenen, waartoe gij het gegeven hebt, opdat het zijn vrucht nog eens af mocht werpen, voor de een of voor de andere, tot waarachtige bekering. Want hier alles vliegt daarheen, als een kleed zal het al veralden. Niets kan hier haar stand behouden. Hetgeen uit stof is neemt een eind door de tijd die alles schendt. O God, u mocht daartoe door uw eeuwige geest de noodzaak der waarachtige bekering nog eens opkomen binden. Dat het nog geldend is, het is zo waarachtig als ik leef. En spreek de Heer, indien ik lust heb in den toten des zondags, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. En zelfs door middel van uw woord nog tot ons komt. Bekeer het u, want waarom zoudt gij sterven, o huizen Israëls Heeren? Wil u daartoe nog redenen nemen uit uzelf? Daar leg er toch niet een buiten uw bereik. En hier in alles rijkt, reis toch naar de eeuwigheid. En het is nog genade tijd. Ach, dat we toch niet rijp worden voor het verderf. Maar door de wederbarende genade nog vernieuwd zouden worden tot zaligheid. Terwijl gij middelijk nog aan onze zielen laat arbeiden door uw eeuwig leven, door uw eeuwig woord. Wil bij uw woord uw geest dan nog voegen. O gezegende majesteit, waartoe we ons en elkander aan uw God en uw genade opdragen. En hier mochten er nog onder ons gevonden worden. Waar gij van weet, en al is het, dat zij het niet kunnen vaststellen en verzekerd zijn, maar dat gij toch begonnen zijt om ze door schuld thuis te brengen, door oordeel thuis te brengen, om ze thuis te brengen dan ze niet kunnen gaan sterven zoals ze geboren zijn, waar het woord zijn kracht nog doet en waar het is als een tweesnijdend scherp zwaard, die moet er aan verder dat ze liggen. In de verbondshoofd Adam verloren. Ach, hier, dat ze werden herboren. Tot een levende hopen door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat ze voor eigen hart en leven leren kennen. Dat het van hun zijde en voor eeuwig afgesneden zaak is. Ach, grote God, gij mocht daartoe nog genadiglijk door uw eeuwige geest werkt, door goddelijk en geestelijk onderwijs ze te verlichten en in te lichten in de verborgenheden van de ongerechtigheid, maar ook in de verborgenheden der godzaligheid. Opdat ze op rechtsgronden leren kennen wat er in en bij u aan te treffen is, als in enige middelaar en zaligmaker des verbonds, Christus Jezus. Heere, zou het nog willen werken? Ach, alsjeblieft, grote God. Er is toch zo weinig van uw godswerk openbaar. Oh, en we hebben toch al een ziel voor de eeuwigheid. Zou u de noodzaak en de ernst nog eens op willen binden? En waar alles voorbij gaat en wij vliegen daarheen. En in zoverre dat die kennis gewrocht mocht zijn, omtrent de bediening van die gezegende middelaar des verbonds. En ze hebben de zalige en de zoete vruchten gesmaakt voor de eigen hart en leven en door het geloven. Hebben leren kennen dat er geen andere naam gegeven is waardoor we moeten zalig worden. Maar die niet zalig zijn geworden met mee te weten voor eigen hart en leven. U mag daartoe door uw geest en woord nog in haar harten wonen en werken, opdat ze is ingewonnen werden, om op rechtsgronden te leren kennen de vrijspraak van schuld en straf, op de voorspraken van de Zoon en door de Heilige Geest de vrijspraak in haar harten mochten ervaren. Heer, en dat ze door het zielzaligend geloven nog zouden leren kennen, vrijgesproken van schuld en straf, en een genaderecht te verkrijgen tot het eeuwige leven. We dragen ze mede in de noden en behoeften, in zover gij ze kent aan uw goden en uw genade aan. En wil als die groten doorbreken, toch eens doorbreken, o God. Ach, dat u de leer is kwam te bevestigen met je goddelijke daden, opdat uw rijk toekomen en gij uit uw werken zult geëerd, gevreesd, geloofd, gediend, gedankt te worden. En hier heb u die genade verheerlijk met mee te weten voor eigen hart en leven. Gij mocht ons die genade verlenen om bewaard te mogen worden in kinderlijke vrezen, in kinderlijke oprechtheid, in kinderlijke eenvoudigheid, en dat we waardiglijk het evangelium zouden wandelen in de bewustheid van onze onwaardigheid, maar in het huldigen van die enige en gezegende middelaar des verbonds, dat die onze vrijspraak niet alleen is, maar steeds onze voorspraak bij den Vader, en die altijd leeft om voor ons te bidden, opdat uw vaderlijke goedheid, liefde, trouw en genade zouden ervaren, om uit uw goddelijke volheid te ontvangen, genade voor genade, zoals ze verworven is door Christus uw Zoon, en zoals ze geheiligd gekend wordt door den Heilige Geest. Heere, zo bevelen we mede bij u aan onze kranke, zwakke kruis, rouwdragende en wettelijk verhinderen, oude vandaag eenzame, weduwe wezen of weduwnaars, wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben. We dragen alle noden en behoeften aan uw God en uw genade aan. Ook die ons van deze plaats afvoeren. Heere, gij mocht ze nog genadiglijk en zegen schenken bij uw getuigenis. En dat de vrucht nog eens mocht zijn tot waarachtige bekering. En gedenkt ook uw Sion over de lengte en breedte der aarde troost al. die in nood en smaad tot u verheffen het angstig getten. Heren, er is onder ons ook nog die een grote reis achter zich heeft, weer veilig thuisgebracht. Ach, heren, het is een ogenblik, een tijd van een reizen, een voorbereiding maken voor reizen, heen en weder een reizen. Maar ach, wie staat er nog eens stil, wij dan op reis zijn naar de eeuwigheid. Ach, grote God, u mocht dat er ook nog eens op in. Alles wordt voorbereid om op reis te gaan of op reis terug te komen. Maar ach, wie staat er nu stil, wat ook deze week weer gebleken is onder ons. Een man in de kracht van zijn leven onverwacht voor de poorten des doods, waarschijnlijk door hartetrombose, opgenomen in het ziekenhuis, midden uit zijn arbeid, zijn knechten achter moeten laten. Heer, je mocht het nog eens gebruiken, ook voor zijn onsterfelijke ziel. Als ook die moeder die deze week weer geopereerd staat te worden. Heren, klachten komen er steeds en gedurig. Maar hoe weinig moedgevende en zielverkwikkende dingen horen we toch zo weinig. Gij mocht daartoe dan nog onder ons zijn. Een genadiglijk gedenken in noden en in banden troost allen. Die in nood en smaad tot u verheffen het angstig hart. Daar zullen er nog wel zijn die met haar gedachten hier zijn. Heren, we dragen ze aan uw God en uw genade aan. Als ook uw Sion in noden en in banden. Ach, heren, gedenkt voorts nog uw getrouwe knechten. Geef dat de bezuinen zuiver geluid mocht geven. En dat gij uw koninkrijk nog uitbreidt tot afbreuk van Satans rijk. En in zonderheid hier, ons diep verzonken land, dat is steeds dieper wegzinkt in de zon. Ons volk dat hoe verder en verder van u afkeert. Ons volk, vaderland, en in zonderheid hier, ach, de verscheurde kerk. Ach, gij mocht nog eens opstaan. Hij ontfermen over Sion. Dat de breuken nog eens ingeleefd en doorleefd mocht worden. Om elkander de hand is te reiken. Over de puinhopen waar we zitten tot onze schande. In het kont laat ons wederkeren tot een heer. Hij heeft gebroken en zal ons genezen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Op de Judasteen herbouwd werden uit het stof. En het nog eens waar zou maken, wat zou te wonder wezen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. In zoverre we bekend zijn met een dichter van Psalm 102, kunnen we weten dat we hier vinden een gebed des verdrukten. En dat kunnen we in de gehele psalm doorvinden. Dat deze man in zijn verdrukking en in zijn ellende en in zijn verdriet, niet alleen omtrent zijn persoonlijk leven, maar in zonderheid ook omtrent de staat van de kerk, een behoeftige was. En dan hebben we straks daarvan gezongen dat niet tegenstaande al de ellende die er in de wereld en over de wereld gaat en over de kerk en over de herstelling van de kerk dat hij gaat getuigen in hetgeen wat we straks zongen, dat God de schepper aller dingen is. Al het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen, door de almacht van God. Hij spreekt over de aarde en over de hemel. En alle zijn in hun verband het kunststuk van uw wijze hand. Dus hij eerbiedigt en erkent hier het goddelijke scheppingswerk en het onderhouden van het scheppingswerk. Het kunststuk van uw wijze hand, zoals hij dat alles geschapen had. Maar wat vinden we daar dan direct bij? Dan gaat hij zeggen, doch, hoe duurzaam zij ook schijnen. Mijn herders, als wij hier op deze wereld zijn, en we leven op deze wereld, dan schijnt het ook of dat de wereld en de hemel altijd zal blijven wat ze zijn. En in de grond denken wij ook nog dat we zullen zijn en blijven wat we zijn. Maar wat vinden we dat hij zegt? Doch hoe duurzaam zij ook schijnen, eens zal al haar glans verdwijnen. Dus hoe schoon het werk van Gods schepping van hemel en aarde ook zijn zal. En hoe dat het ook bewonderd zou kunnen worden in haar schoonheid, dat alles zal eens verdwijnen. Maar waarom heeft God het dan geschapen? Waar hij toch alles goed en naar zijn evenbeeld geschapen had. Wel, mijn oren, hij had het menselijkerwijs gesproken, hoewel alle dingen bij God van eeuwigheid bepaald zijn, niet geschapen dat het zou verdwijnen. Maar dat het eeuwig zouden blijven. Wat we wel eens meer gezegd hebben in de staat der rechtheid kon God op de aarde net zo wel wonen als in de hemel. En Adam zou zowel in de hemel kunnen zijn als op aarde. De zonden zijn ertussen gekomen. En nu door de zonde zal als vrucht van de zonde ook de schoonheid van wat God eens geschapen heeft verdwijnen. Waarom we vinden, doch u duurzaam zij ook schijnen, eens zal al haar glans verdwijnen. Maar schoon alles om zal keren. Dus hij spreekt hier niet alleen over verdwijnen, maar alles om zal keren. Merk eens, mijn ouders, waar wij dikwijls zo vast aan zitten. En dat God hier spreekt door middel van deze dichter, dat hij eens alles om zal keren. Maar dan gaat hij handelen over de onveranderlijkheid van zijn wezen. Wanneer dat hij zegt, gij blijft staan, o Heer der Heren. En om dat nader te verklaren, begint hij dan in het volgende vers te zeggen, als een kleed zal het al verouderen. Niets kan hier zijn stand behouden. Hetgeen uit stof is, neemt een eind. Door de tijd die alles schendt. Dat geldt niet alleen het aardrijk en de hemelbogen, maar dat geldt ook mij en dat geldt ook u. Als een kleed zal het al verouderen. Wat doet men met een verouderd kleed? Men werpt het op de lorrenhoop. Als waardeloos, nutteloos en doelloos. Zo zal God ook eens al het geschapene, hoe schoon het ook zal schijnen, als doelloos, nutteloos en waardeloos als veranderen wegdoen. Maar dan vinden we dat hij zegt, maar gij hebt nooit verandering te vrezen. En gij die de eeuwen acht als duren, zal de eeuwigheid verduren. Door de tijd die alles schendt, maar gij hebt opperwezen. Onberijmd staat er in de grond, dat hij alles zal vernieuwen. Omdat God onveranderlijk is. Daarom vinden we nog dat er zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Met welk doel komt hier de dichter zulks te spreken? Dat wij bepaald zouden worden bij de vergankelijkheid van alles wat de wereld biedt. En dat we ervaren of zouden mogen leren dat die God die onveranderlijk is onze God zouden worden. Dus leren zouden. Alles vergaat en dat keert tot stof. De schoonheid van de schepping zal eens omgekeerd worden. Maar dat we God tot ons deel zouden hebben. Die onveranderlijk en de getrouwe is. En dat dat zo noodzakelijk is, vragen we daartoe een weinig aandacht voor. Naar aanleiding van het ons straks voorgelezen 24e kapitel uit de Handelingen der Apostelen. En daar vanavond de verzen 24 en 25. Wij noemden u de Handelingen der Apostelen en daarvan het 24e kapitel. De verzen 24 en 25, waar Gods woord alles wordt. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde, met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodinne was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van de rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomend oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde antwoordde, voor ditmaal gaat heen. En als ik gelegenheid zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Tot zover. Wij vinden hier, mijn hordes, een ernstige predikatie. En het moet benemend antwoord. Wens uw aandacht dan te bepalen in de eerste plaats de ernst van de predikatie, waarin Paulus aan Felix predikt het geloof in Christus, de vrucht van het geloof en het laatste oordeel. Ten tweede zeiden we, een moed benemend, de vrucht van de predikatie. Wel bevreesd en verschrikt. Maar de tijd was hem niet gelegen. Bij gelegene tijd hoopte hij hem daarna te horen. Dus geen geloof hechtende aan de ernst van de predikatie. We zullen trachten met de hulp van de Heeren tot enige lering en onderwijzing te spreken. Voor dat we dat doen, zingen we van Psalm 119 en daarvan het 43ste en 44ste vers. Een listig volk heeft boos en trots van aard tot mijn vallen diepe put gegraven. Hoezeer uw wet er tegen zich verklaart, al uw geboden zijn waarheid, ik wil die staven. Ik word vervolgd met leugentaal bezwaard, help mij, o Heer, ten spijt dier zonneslaven. Ze hebben mij bij kans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achter. Ai, beur mij op, laat mij met moed bezield weer leven en uw goed en op uw goedheid wachten. Dan zal ik steeds, daar mij uw trouw behield, getuigenis van uw mond betrachten. Het is de 43ste en 44ste vers van Psalm 119. Wanneer wij straks met aandacht geluisterd hebben naar het voorgelezen tekstkapitel, hebt u kunnen beluisteren dat een apostel Paulus voor de rechtbank gedaagd is geworden. En wanneer we nog enige bijbelkennis hebben, kunnen we weten dat een apostel Paulus voor 12 dagen van tevoren, nadat hij een zendingsreis gemaakt had, en op die zendingsreis onder de Joden en Heidenen waar hij onder geweest was, verschillende gaven ontvangen had om die te brengen in Jeruzalem, we zouden zeggen tot de diakonie voor de armen. Hij in Jeruzalem gekomen zijnde, een keer die in een tempel kwam en daar gezien werd met een paar Joden uit Azië. En daar ook andere Joden uit diezelfde plaats hem daar zagen en oproer verwekten dat hij de tempel ontheiligde met dat hij daar was met een Griek. Een valse en een lastelijke leugenachtige beschuldiging. Een zeer grote oproer verwekt werd. En waarom? Omdat hij immers predikte de gekruiste Christus als grond van zaligheid. Dat hij verwierp alle menselijke inzettingen. En dat uit de werken der wet niemand zalig zouden worden, maar alleen door het geloven in Christus. En wanneer dan die oproer geschiedde, zouden ze hem verscheurd hebben. En wie zouden hem verscheurd hebben? Wel de godsdienst. Het was de godsdienst die hem zelfs noemde een sekte die alom tegengesproken werden en een pest in de maatschappij. En wanneer dat dan Lysias een krijgsoverste hem ontrukt had, dat ze hem niet verscheurd hadden en hem in het gevangenhuis nog wilde geeselen, hij zijn recht verdedigde, hij niet gegeeseld is geworden en bewaard geworden was. De Joden vroegen dan aan hem of dat wanneer ze een samenzwering gemaakt hadden, dat wanneer hij naar Caesarea gebracht zou worden, een samenzwering, zelfs 40 dan ze niet eten of drinken zouden, of ze moesten Paulus vermoorden. We weten de voorgaande geschiedenis dat er een zoon van een zuster van hem dat had dat aangehoord en dat hij hem naar Caesarea deed brengen. En daar gekomen zijnde ook Felix, die dan stadhouder of rechter was, zoals aan de tijd Pilatus erin was, en dat hij daar voor de rechtbank geroepen werd. En dan vinden we, wat u straks voorgelezen is, de beschuldiging van Tertullus, die hem beschuldigde dat hij een pest was. En een sekte die alom tegengesproken werd. En mijn hoorders, dat is heden ten dagen nog zo. Wanneer dat de waarachtige leer der zaligheid, met uitsluiting van alle mensenwerk, zich openbaart, dat het nog zo is, dat het een sect is die alom tegengesproken wordt. En niet alleen al om tegengesproken wordt, maar men kan ontmoeten soms de haat en de vijandschap zonder dat Paulus iemand kwaad gedaan heeft. En hij alzo beschuldigd geworden zijnde zichzelf kwam te verdedigen tegenover Felix. Die overreed was eigenlijk van zijn onschuld, maar niet de vrijmoedigheid had om hem los te laten, liet hem in de gevangenis en gaf hem enige verlichting, zodat zijn vrienden hem konden bezoeken en hem zelfs kon onderhouden met gaven tot onderhouden voor zijn lichaam. En dan vinden we, wanneer dat die verlichting verkregen had na sommige dagen, Felix daar gekomen zijnde met Priscilla zijn vrouw, die een Jodinne was, die Felix was een goddeloze rechter. En zijn vrouw was eigenlijk in de grond een hoer. En mijn dus, die wordt hier zijn vrouw genoemd. De geschiedenis verhaalt hoe dat hij aan die vrouw gekomen is. We gaan er niet over uitweiden. Het is alles niet stichtelijk. Maar in zonderheid, hij leefde in ieder geval met Priscilla. Die een Jodin was. Dus wellicht nog wel een godsdienstig Jodin. Met godsdienst kan je de zonden ook nog aan de hand houden. En met godsdienst kan je de wereld aan de hand houden. En met godsdienst kan men alles aan de hand houden. Maar ze wilde dan ook de apostel Paulus wel eens horen. Dus ze ontboden Paulus, wanneer we vinden onze tekst worden, ontbood Paulus en hoorde hem van drie zaken. Van het geloof in Christus, van haar vrucht en van het laatste oordeel. En wanneer we hier een weide bij stilstaan, mijn hoeders, dan vinden we hier een man die niet een toegeschroeide conscientie had. Hoewel dat hij in de zonde wellicht geleefd heeft, maar toch wel wist wat van de godsdienst, ook omtrent zijn vrouw die een Jodin was, en ze wel nader inlichtingen werden en begeerden omtrent die leer van de Nazareer. En dan begint de apostel Paulus ten eerste handelen over het geloof in Christus. Wat gaat Paulus deze man prediken? Wel, mijn ouders, dat de zaligheid alleen maar gekend wordt door het geloven in Christus. Er staat uitdrukkelijk. En hoorde hem van het geloven in Christus. Dus Felix, die heeft de leer der zaligheid gehoord. Felix heeft gehoord op welke grond men zalig kon worden. Felix heeft gehoord dat de leer van Christus, en er staat in zonderheid nog wel omtrent zijn ambtsnaam, heeft een apostel Paulus moeten gaan prediken het geloven in Christus. Het zaligmakend geloof waarin dat bestaat. Het zaligmakend geloof dat dat bestaat in kennis, in toestemmen en in vertrouwen. Dus met eerbied gesproken, mijn ouders, God komt middelijkerwijs door de prediking des evangelies aan deze goddeloze man zijn ziel nog te arbeiden. Door hem in kennis te stellen dat al wist het dat hij zulk een goddeloos monster was en dat zijn vrouw een goddeloze was. Dat hun goddeloosheid, hun zonde niet te veel, niet te zwaar en niet te lang waren om nog gezalig te kunnen worden. Want door het geloof in Christus, en wat houdt dat geloven in? Wel, dat Christus als de zaligmaker in zijn ambtelijke bediening als profeet, priester en koning ons verklaart de volkomen zaligheid alleen in Christus. Voor wien? Voor schuldigen en voor zondaar. Paulus die dat zelf had ervaren en door de kracht des Heiligen Geestes een verslagen en een gebrokene was, zo werd hem hier die zelf ervaren had dat de zaligheid alleen maar in Christus was, vinden we nog dat hij van niets wenste te weten dan van Jezus Christus en die gekruist. Die voor de Jood een ergernis was en voor de Griek een dwaasheid. En zo wanneer dan Paulus hier gaat spreken over het geloof in Christus, dat alleen de grondslag der zaligheid was. We zeiden, ik herhaal het nog eens even, door middel van de prediking komt God aan die Felix en aan zijn vrouw middelijk aan hun zielen te laten arbeiden. Of dat indien het mogelijk zoude zijn, Felix nog tot God bekeerd zoude worden. Zijn vrouw met de zonde zou breken en ze de zaligheid zouden verkrijgen. En want we vinden uitdrukkelijk nog dat Christus zegt, gaat heen, predik het evangelie alle creaturen. En dan zegt er niet die bij zoveel teksten en versen en toestandjes, maar die geloofd zal hebben. En het zaligmakend geloof waarin bestaat dat, in verloochening van alle eigen werken als waardeloos, in een verder van schuld door boete en berouw, en in het geloven van de kracht van de afwassing en de reinigmakende kracht van het dierbaar bloed van Christus. En daarin bestaat het geloof, anders is geloof geen geloof meer. En dus hij komt hier te prediken, we zeggen aan een paar grote zondaren, voor te stellen. We lezen nog in de 5 artikelen tegen de remonstranten dat de belofte des evangelies alle volken gepredikt en voorgesteld moet worden. En met bevel van bekering en geloof. En mijn hordes hier vinden dat een apostel Paulus komt hier Felix en zijn vrouw voor te stellen. De belofte des evangelies, het geloven in Christus. Genoeg van de historie, mijn heurs. Wat zullen wij u voorstellen in de prediking? Bedenk eens, niemand onzer zal er tussenuit kunnen dat u niet voorgesteld is de noodzakelijkheid van het geloof in Christus. Dat wil zeggen dat u gepredikt is, dat al uw werken, hoedanigheden, in welk opzicht ook, waardeloos zijn en niet geldende voor God. Of dat we vol zitten met eigen gerechtigheid, of dat we vervuld zijn met ongerechtigheid, het een zowel als het andere. Door ongerechtigheid zijn we verdoemelijk, en door eigen gerechtigheid verwerpen we het evangelie. Dus wij binden vanmorgen op uw conscientie dat u gepredikt wordt het geloven in Christus. Dat alleen leidt tot zaligheid. We gaan hier natuurlijk niet over uitweiden. Wanneer we hier zouden gaan spreken of tegen horen spreken. Het geloof is een gave Gods. Goed. Wanneer dat het geloof een gave Gods is en gij zou die tegenwerping tot deze preekstoel brengen, dan breng ik van deze predikstoel tot u, wanneer gij gelooft dat het geloof, het zaligmakend geloof, een genade of een gift de Gods is, een gifte dan wijzen we u naar de gever. Dan wijzen we u naar de gever. En kan dan de gever van u erkennen dat je om die gave verlegen bent? Even doordenken. Dat we om de gave verlegen zijn. Want het is zo gemakkelijk om ons eraf te maken met ja, maar het geloof is een gave Gods. Het is ook een eeuwige waarheid. Maar houd er rekening mee als het dan een gave, dus dat is een gift. Een gift die gegeven wordt. Dan zou ik u de vraag willen doen. En welke eerbied heb je dan voor het goddelijke wezen? En welke erkentenis heb je voor het goddelijke wezen? En wat herkent gij van het gezag van het goddelijk wezen? Het die alles uit het niet heeft geschapen en voortgebracht, hoe schoon het ook mocht schijnen, voortgebracht door het woord zijner kracht, zou hij dan het geloof niet in uw harten kunnen werken? Het geloof, een gave Gods. Dus wij beantwoorden die vraag met, dan weet u waar gij wezen moet. En dan zou ik u de vraag willen stellen. Breng het u in het verborgen. Breng het u in de eenzaamheid. Ik miste het zaligmakend geloof. En daarom miste ik de zaligheid. Maar de zaligheid is alleen in Christus. En is alleen te kennen door het geloof. Om aan te kloppen aan het hemelland, waarvan Christus uitdrukkelijk nog leert. En wanneer dat hij zegt, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. En nu was dit evangelie voor Felix wel bekoorlijk. Ja. En men wil in onze tijd wel evangelie hebben. Ja. Het was wellicht voor hem bekoorlijk dat je alleen maar door het geloof de zaligheid zouden kunnen krijgen. Maar we gaan even een stapje verder. In de tweede plaats gaat hij handelen met Felix over de vrucht van het geloof. Wanneer dat hij zegt, en als je handelde van rechtvaardigheid en matigheid en toekomend oordeel. In de eerste plaats, wanneer we zeggen hij handelt van het geloof, dan vinden we dat hij gaat handelen van de rechtvaardigheid. Welke rechtvaardigheid is dat? Wel, we zullen u één tekst noemen. Wanneer Christus zegt, gaat heen, predik het evangelie. Alle creaturen. En die geloofd zal hebben. En gedoopt zal zijn. Zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben. Zal verdoemd worden. Dus de rechtvaardigheid Gods. Waarin uitblinkt Gods rechtvaardigheid. Hij gaat handelen over. Wanneer dat hij hier spreekt over de rechtvaardigheid. Ten tweede. En dat de vrucht van het zaligmakend geloof zal zijn, een rechtvaardige wandel. Want mijn herders, over het algemeen, spreekt men nog wel van bekering. En soms ook nog wel van rechtvaardigmaking, maar dan houdt het verder op, maar houd in gedachtenis dat een geloof zonder de werken doodgeloof is. Dus hij spreekt niet hier van een historieel geloof. Hij spreekt ook niet van een wondergeloof of een tijdgeloof, maar van het zaligmakend geloof dat zich openbaart in een oprechte wandel. In rechtvaardigheid. En merk eens, mijn ouders, En op een zeer wijze en een verstandige wijze dat hier een apostel Paulus met die man gaat handelen. Hij gaat hem niet verwijten, en je bent goddeloos, en je bent onrechtvaardig, enzovoorts. En nee, maar hij grijpt hem wel in zijn conscientie. Zonder dat hij persoonlijk is. Weet je wat ik hier ook nog vind? En wat zo schoon is. Dat hij, waar hij zijn verdediging voor de rechtbank verdedigd had. Dat hij hier Felix niet gaat vleien. Om door mooie woorden zich anders voor te doen dus. Af te wijken van de leer der zaligheid. Om de vriendschap van Felix en om zijn vrijheid te verkrijgen. De apostel, mijn ouders, die blijft hier, hoewel dat hij in de boeien zat. En hier als voor zijn rechter staat. Die blijft eerlijk bij de waarachtige leer der zaligheid. Waarin uitblinkt de schoonheid van het zaligmakend geloof. Dat hij niet een geloof predikt. Dat je maar zalig wordt door Christus. En verder de zon en de wereld aan de hand kan houden. Maar dat hij het geloof predikt in zijn vrucht. Zodat hij in plaats van deze man te vleien. En hem met vriendelijke woorden zou bewegen. Dat hij toch vrijgelaten met andere woorden. Felix, ik zit hier onschuldig. En ik heb voor u gisteren of 3 dagen geleden belijdenis gedaan. U kan me toch, en Felix, die nog op geld uit was. En misschien nog verwachtte dat hij hem nog geld zou geven. Waar dat hij misschien wel wist en hij zelfs getuigd had voor de rechtbank dat hij gekomen was. Met de giften. Tot Jeruzalem, tot de diakonie. Die heeft wel eens gedacht, een vriendelijk woord. En wat geven erbij, dat hij Felix zocht te winnen. En ondertussen hem in zijn zonde door liet gaan. Hier vinden we de oprechtheid, mijn ouders, van een geroepen en van God gezonde leraar. Die zonder de aanneming des persoons, al is dat hij daar voor een rechter, voor een stadhouder en voor een geweldig mens staat, blijft hij bij de leer die genoemd werd een pest. Blijft hij bij de leer die genoemd werd een sekte. En, mijn broeders, er is thans nog geen vervolging. Maar in de grond de vijandschap is al verschrikkelijk. Ja. Wij waren maandag in een ziekenhuis. En toen zat daar een dokter op de gang op me te wachten. En die beschuldigde mij indirect niet. Maar in de grond wel. En die openbaarde daar in de grond zijn vijandschap. Hij was een gelovige. Maar je moet met je patiënten niet over dood en eeuwigheid praten. Maar je moet met je patiënten over het mooie weer praten. En je moet met je patiënten over vakantie praten. En je moet je patiënten een beetje uit de kool halen. Je moet een grapje bij haar maken enzovoorts. En mijn herders, dan kunt je tasten. Als God het vandaag toeliet, dan werd je ook verscheurd. Je ook verscheurd. Dat hebben we maandag nog ondervonden. We willen er verder niet over uitweiden. De beschuldigingen die in wezen grove leugens zijn. Maar omdat, wil ik het eens even duidelijk zeggen. Je met zwarte kleren in het ziekenhuis komt. Met geen hippies kleren zoals volgens sommige predikanten. Waar als priesters. Die over voetbal wat ik zelf gehoord heb. En over voetbal gaan praten met de patiënten. Dat zijn de goede dominees. Denk erom, mijn horen, zo ver dat we weg zijn. En als God het niet verhoedt, we zijn. Dat de vijandschap, al is dat God het nog even aan banden legt, losbarst. Dan word je van elkaar gescheurd. Ja. En nu gaat het erover, mijn heus. Om dan eerlijk en oprecht te blijven. Wat u ook getracht hebt tegenover een dokter te doen. Dat we niet komen om over het genot van een vergankelijke wereld te spreken. Maar over als het nodig is het heil onze onsterfelijke ziel. Niet om iemand in de putten in de hel te douwen. Maar om te prediken dat een hemel open is. Voor zondaren en tollenaren die in de schuld komen voor God. Helaas, dat moet men niet meer. En dat wil men niet meer. En dat verrecht men. Maar nu vinden we hier een mens die niet tegenstaande, hij gaat niet vleien. En hij gaat ook hier die Felix niet prijzen. Nee, hij gaat zeggen de vrucht van het zaligmakend geloof in Christus is een rechtvaardige wandel. Dat zal zich openbaren in ons leven. Christus haalt in het overpriesterlijk gebed aan. Zij zijn niet van de wereld. Ze zijn wel in de wereld. Maar ze zijn niet van de wereld. Dat zullen ze openbaren in de leven. Daarom zegt de Heer, bewaar ze in deze wereld. Ze zijn niet van de wereld. Gelijk als ik van de wereld niet ben. En dan komt hier Paulus tegenover. Een mens eerlijk te zijn. Elke dienstknecht van God is geroepen. Om mijn ouders niet alleen te prediken de noodzakelijkheid van het waarzeligmakend geloof. Maar dat het in onze handel en in onze wandel dat hij een rechtvaardige zouden zijn. Dat geldt ook voor ons. En eigenlijk beproeven zich en onderzoeken zich. Is mijn wandel overeenkomst mijn geloofsbelijdenis? Handel ik in mijn woorden? Handel ik in mijn wandel? Handel ik tegenover mijn evenmensen rechtvaardig? God is geledig toeschouwen. De vrucht van de prediking des geloofs. En mijn herders openbaart zich in rechtvaardigheid. En ten tweede noemt hij hier nog, ten derde, matigheid. Matigheid, dat wil zoveel zeggen, wanneer tegenover matigheid staat overdaad. Dat wil zoveel zeggen, in verschillende opzichten zou dat verklaard kunnen worden. De Bijbelsverklaarders die brengen het over op onkuisheid. Om tegen onkuisheid te wezen. Maar tegenover matigheid staat over verkwisting. En tegenover matigheid staat dat we van onze buik geen God maken. We vinden nog dat de Asaf in Psalm 73 handelt. Dat ze van hun buik haar God maken. Dat is onmatig handelen in reinheid of in onze wandel, in spijs en drank, ook matig te zijn in het handelen met wat God ons geeft in deze tijd. Dus hij spreekt hier ook van matigheid. Tegen verkwisting. Mijn ouders moet er in onze tijd ook niet als vrucht van het zaligmakend geloof gepredikt worden. Rechtvaardigheid en matigheid. Dat wil zeggen dat wij van onze buik, van ons huis, van ons land, van ons geld geen God gaan maken. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het zaligmakend geloof eist alleen en huldigt alleen door God aller genade. Maar in de derde plaats gaat u nog even een stapje verder. En mijn herders, dan gaat hij handelen. Als dat ook het laatste oordeel aan zal breken. Dus de apostel Paulus predikt hier dat wanneer het laatste oordeel aanbreekt voor den gelovigen in Christus en voor degene die hier in een rechtvaardige wandel gehandeld hebben, dat daar het laatste oordeel aan zal breken wanneer dat we vinden en van het toekomende oordeel. Dus hij gaat handelen over het laatste oordeel. En wanneer Paulus dan gaat handelen over het laatste oordeel, moet hij over twee zaken handelen. Dan moet hij handelen over en voor degene die door het geloof met Christus verenigd zijn geworden. Dan moet hij gaan handelen dat van hier die door het geloof met Christus verenigd worden, dat in hun leven als vrucht openbaar geworden is. En dat we ze dan straks door God rechtvaardig verklaard zullen worden. En dat ze dan zullen verkrijgen het eeuwige leven. En dus dan heeft hij zeker wel gehandeld over de zaligheid die nog te wachten is. En wanneer alles om zal keren. En er herschapen zal zijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. En waar ook Paulus van God gerechtvaardigd zal worden. Dus ze heeft gehandeld met Felix, al is het dat u me veroordelen zou of niet veroordelen zou. Maar ik hang van het rechtvaardig oordeel af wat God straks zal doen. Zullen we rekening mee houden, mijn ouders, dat ons oordeel niet geldt, ook in de dag der dagen niet, maar dat er alleen maar geldt het oordeel van een rechtvaardig God. Maar hij heeft niet alleen gehandeld, zeggen we, van het oordeel ten goede, maar hij heeft zeker ook gehandeld van het oordeel ten kwade. Dat wanneer we niet tot het zaligmakend geloof gebracht zullen. En wanneer we niet leren kennen onze rechtvaardige wandel, dan weer in ons leven openbaren dat we niet de naam van christen dragen, maar dat we een christen zijn in de praktijk van ons leven. Want houd er rekening mee dat er vele christenen genaamd worden, maar dan er in wezen maar weinig christen zijn. Christen zijn is voor en in Christus leven. En dan gaat hij er handelen van het laatste oordeel wat het wezen zal. Wanneer men niet het zaligmakend geloof, wanneer we niet gewandeld hebben in de wegen Gods, wat dan het einde zal zijn van het laatste oordeel, dat God dan rechtvaardig zal oordelen de levende en de dode en ook Felix en ook zijn vrouw. En mijn herders, we zeiden de moedbenemende uitslag van de prediking. Ach, wat vinden we? We vinden een hoofdstuk verder of twee dat Agrippa zegt: gij beweegt mij bijna een christen te worden. Hij beweegt mij bijna. Wanneer dat hij handelt over Christus en zijn arbeid. Maar wat vinden we hier? Wel, we vinden Wanneer dat hij gaat besluiten met het eindoordeel. Dat God strekkies een rechtvaardig oordeel zal vellen. Dan vinden we. En Felix zeer bevreesd geworden zijnde antwoordde. Wat zal ik doen om zalig te worden? Zeer bevreesd geworden zijnde. Als ik zo ga sterven, waar zal ik dan wel landen? Ach, Paulus, zou ik nog bekeerd kunnen worden? Nee, mijn herders, dan kwam zijn eer in gedrekt. Dan zouden de Joden hem kunnen bespotten. Die Felix is een Nazareer geworden. Dan zouden ze in Rome zouden ze hem uitleggen. Die is ook tot het Jodendom overgegaan. Nee, we vinden, hij begon bevreesd geworden zijnde. Merk is de uitwerking van een rechte predikatie. Bevreesd geworden zijnde. Dus zijn conscientie was nog niet toegeschroefd. Och, mijn woorden, zouden er onder ons ook nog zijn die bevreesd gaan worden. Bevreesd zouden gaan worden als je hoort van het geloof in Christus. Als je hoort van de wandel der christen. En als je hoort van het laatste oordeel. Zouden er nog zijn die bevreesd geworden zijn. Want het laatste oordeel is wel de oordeelsdag. Maar het kan zo dichtbij wezen. Wanneer de laatste beslissing valt. Het is vrijdagavond weer openbaar geworden. Van een onder ons. Die een harttrombose kreeg. En God heeft het tot hiertoe verhoed. Maar onverwachts in de kracht van zijn leven. In het oordeel had kunnen staan dat God nog verhoed heeft. Oh, bedenk het is het laatste oordeel. En zou men dan niet vrezen? En wat vinden we? We zeiden de moedbenemende uitwerking van deze prediking. En wanneer dat hij zegt, voor ditmaal gaat heen. De preek is nu genoeg. Geen toepassing, Paulus. Geen toepassing. Over het algemeen, mijn hordes, heeft men en kan men de preek nog wel beluisteren. Maar sommigen die houden niet van toepassing. Nee. Niet van toepassing. Hij wil zeggen, het is nu genoeg, Paulus. Geen toepassing maken dat ik straks ook in het oordeel kom. Dat ik straks ook rekenschap moet geven. Dat ik ook straks rekenschap moet geven hoe ik ben. We vinden hier mijn hordes Paulus als gevangene voor zijn rechter. Wordt Paulus de rechter van de gevangenen. Want hij grijpt hem in zijn conscientie. En nou als gevangene van Paulus zoekt hij spoedig de banden te ontvluchten. Spoedig zich los te maken. Voor ditmaal. Stil, Paulus, het is genoeg. Niet verder meer praten, niet verder meer preken. Hou nu maar even stil. Bij een andere gelegenheid, dan gaan we wel eens verder. Wanneer dat hij zegt, en als ik verlegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Dus bij een andere tijd, wanneer ik gelegen, hij wist geen eens of dat hij nog tijd zou hebben. Hij wist geen eens of dat hij nog een andere gelegenheid zou hebben. Dus we vinden hier een predikatie waarvan de vrucht is. Uitstel. En van uitstel komt afstel. Bedenk eens mijn herders. Wat de vrucht is geweest van deze predikatie. Hij heeft Paulus 2 jaar gevangen gehouden. En om de Joden een dienst te doen, wanneer straks Festus zou komen, gaf hem over aan Festus. En hij hield hem gevangen uit vrees eigenlijk om de Joden dienst te doen. Te zeggen de moed benemende uitkomst van de predikatie. We gaan met een woord van toepassing tot onszelf inkerende einde. Voordat we dat doen, zingen we van Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want hij is onze God. En wij zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Het is het vierde vers van Psalm 95. Deze waarheid tot onszelf inkeren. En we zouden de hart doorzoekende vraag is genoemd. Wanneer ons gepredikt is de rijkdom die daar in Christus is. De vrucht van die rijkdom, een godzalige of een christen wandel. Het eind daarvan, het eindoordeel, het eeuwige leven, is toch geen geringe zaak. Kan men nog groter uitdenken hier op aarde, er iets van te mogen beleven, door het geloof met Christus verenigd te worden. En als vrucht van de vereniging des geloofs niet meer te behoren tot deze wereld. En dat dat in ons leven openbaar wordt met de verwachting van het toekomende leven. Van wanneer de hemelen en de aarde zullen voorbijgaan. En het eens waar zal worden ziet. Alle dingen zijn nieuw geworden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, niet een nieuwe geschapen hemel en nieuwe geschapen aarde, maar een herstelde hemel en een herstelde aarde. Een aarde waar God weer op kan zijn en een hemel waar de mens mag zijn. Zodat er een nauwe verbinding zal zijn tussen hemel en tussen aarde. En wat ons gepredikt. En mijn heuvels, hoe schoon hier alles ook mocht schijnen, het zal alles eens verdwijnen. Wanneer ons hart nu nog vastzit aan hetgeen dat eens zal verdwijnen, en ons hart is niet getrokken tot wat zal blijven, hoe zullen we dan in het laatste oordeel zijn? En daarom zeiden we, wanneer al is het dat wij niet zijn gelijk een Felix een rechter, of gelijk als zijn vrouw in goddeloosheid levende, maar in ieder geval wij zijn krachtens onze bondsbreuk zondaar. En ook krachtens onze bondsbreuk liggen we ook in Adam verdoemelijk voor God. We vinden dat deze Felix, die heeft Paulus reden al gehoord in het kapitel. Wanneer u belang hebt, kunt u het vanmiddag nog een keertje nalezen. Wat we daar vinden en hoe of dat hij daar gehandeld heeft over de leer der zaligheid. Hoe dat hij daar gehandeld heeft over de opstanding der doden, dus over het oordeel, het laatste oordeel. Wanneer hij voor de hoge priester Ananias geroepen wordt en daar verdedigt, dan roept hij uit: ik word veroordeeld en beschuldigd over de opstanding der doden. Dus het laatste oordeel. En dan vinden we dan de schriftgeleerden en de fariseeën twistende waren en met de Sadduceeën die geloven dat er geen opstanding was. En wanneer je dan de historie leest, dan ze hem dreigden te verscheuren. De opstanding den doden tot het eeuwige leven of tot het eeuwige oordeel. Mijn herders, bedenk eens. De vergankelijkheid van dit ijdele, en hoe schoon het ook mocht zijn, wat God geschapen heeft, tot bewondering zelfs, het zal alles als een kleed veranderen. Niets kan hier zijn stand behouden. Hetgeen uit het stof is, neemt een eind. Door de tijd die alles schept, zijn we daar nu mee getrouwd. Dat wil zeggen, is dat nu alleen geheel ons leven? Merk eens, wanneer uw conscientie nog open mocht zijn. En uw conscientie nog open zijnde. En u wordt gepredikt. Zelfs over het geloof, zijn vrucht, maar ook over het laatste oordeel. Zouden er dan nog niet onder ons zijn, die maar liever hadden dat we daar niet over spraken. Jongelingen en jonge dochters onder ons, openbaart het zich niet dat we liever met de wereld deelden als met God en zijn dienst? Overdenk het eens, zitten er van de jeugd soms al niet te wachten op het woord die amen? Wat geeft dat te kennen? Voor deze keer genoeg. Denk er eens ernstig over na. Voor deze keer genoeg. Houd er nu maar over op. Maar houd in gedachtenis hoor. We moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En hoe zullen we het dan maken? En wanneer gij uw conscientie nog zoekt toe te schroeien of wanneer we hier vinden voor ditmaal gaat heen, valt me toch niet lastig. Bedenk het is mijn herders, dat men liever ontloopt dat er tot ons gesproken wordt, over het laatste oordeel. Ach, wie wil er in de grond aan? Uitstellen. Maar uitstel is afstel. Een jong mens, en ik weet het van zelfs mijn catechisanten, die weten dat het nodig is dat ze bekeerd moeten worden, maar nou nog niet. Uitstel. Uitstel. Niet te veel over het oordeel spreken. Niet te veel over het geloof in Christus. Met andere woorden, laat ons toch wat meer rust. Ja. Deze man wil zeggen, laat ons dat met rust. Ik zei, een moedbenemende prediking is dit geweest voor de apostel Paulus. Kunt u indenken hoe moedbenemend of het bij tijden is. Dat het lijkt of onze prediking vruchteloos is. Of dat onze prediking nutteloos is. Hoe moedbenemend dat men de eeuwigheid zo ver stelt. Dat men het oordeel zo ver stelt. Dat men liever een mooie preek heeft. Als dat onze conscientie gereikt wordt. O God, binde de ernst nog op uw ziel. We zijn genoodzaakt geworden. We hebben deze woorden en deze tekst willen ontvlieden tot vanmorgen toe. Maar de Heer eist van ons oprechtheid. Wij binden het dan op uw ziel, jongelingen, jonge dochters. Wat zou het straks wezen in een dag der dagen, als het woord die te laat, voor eeuwig te laat gehoord zou moeten worden, terwijl het nu nog is genade tijd. Voor ditmaal gaat heen, wanneer ik wat ouder geworden ben, wanneer ik eens getrouwd ben, ach, houd in gedachten is. En wanneer men getrouwd is, dan heeft men ook geen tijd. En wanneer men oud geworden is, als men oud geworden is, heeft men ook geen tijd voor ditmaal gaat heen. Maar mijn hoort is wanneer men eens op een sterfbed komt te liggen. En het wordt dan zwaar en dan denk ik nog met ontroering. Dat we ettelijke keren meegemaakt hebben in ons leven. Zelfs een paar uurtjes voor sterven. Dat ik nageschreeuwd weer man. Je bent vrij van mijn bloed. Je bent vrij van mijn bloed. Ik ga bij mijn eigen schuld verloren. Gaat het u niet aan het hart? Ach, wat zal het toch zijn. Is geen tijd, geen tijd, geen tijd. We beleven thans een tijd van geen tijd, geen tijd, geen tijd. Maar de tijd verwisselt straks in de eeuwigheid. En wat zal er dan tegen ons getuigen? Ik heb ze de tijd gegeven dat ze zich zouden bekeren. En wat zal het in de eeuwigheid zijn? Als we krijgen te horen de tijd gehad en hem niet besteed. En nu is het nog het heden der genade. Vaders en moeders, grijsaards, wie gezegd, kunt ge dit naast u neerleggen? En voor deze gaat thans heen, bij gelegene tijd, wanneer ik er beter voor geschikt, wanneer ik er meer tijd voor zal hebben, want ik heb nu geen tijd. Wanneer ik er weer tijd voor zal hebben. Ach, wat openbaart het zich wel, mijn ouders. Dat er zo weinig tijd is voor de dienst van God. Zo weinig tijd is. Ja. Terwijl het genade tijd is. Ja. Het openbaart zich ook wel. Ik zeg het niet om te verwijten. En ook niet om je in de kerk te halen. Maar dan denk ik wel eens dat er verschillende zijn. zelfs avondmaalgangers, die sloegen ze s'avonds niet in de kerk zijn. En als we dan in een verschenen woensdag zien hoeveel vreemdelingen of dan er zijn, die het nog krijgen te waarderen wat men hier soms niet waardeert, wat de eeuwigheid straks zal openbaren. Ach, bedenk het nog. Geen tijd, geen tijd, geen tijd. Maar de tijd vliegt straks heen en het wordt eeuwigheid. Maar wanneer er nog zouden zijn, ach, die met Mozes moeten leren kennen. Leer ons de tijd des levens kostelijk achter, al dat ons harte wijsheid nog betreft. Ach, wanneer er nog zouden zijn, die behoefte hebben, om door het zielzaligend geloof met Christus verenigd te mogen worden. Ach, zoekt u tijd te benutten. En zoekt uw tijd te besteden. In wel het wel aangename tijd is en u nog gepredikt wordt. Door een onspeurlijke rijkdom die er in Christus is. En een onspeurlijke rijkdom voor schuldigen. En voor verlorenen. En voor hemzelf en voor in zichzelf schuldigen. Ach, de hemeldeur is de hoop. We spraken woensdagavond nog over dat de apostel Paulus zegt, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. De troon der genade is de hoop. Dat hebt u ook aan Felix gepredikt. De troon is de hoop. De troon der genade. Ik predik u vanmorgen, de troon is de hoop. Hebt gij nog tijd of geen tijd? Om te naderen tot de troon der genade. Wanneer er nog zijn. Ach, strakjes wisselt de tijd. In de eeuwigheid. Zoek dan genade te vinden. In ter bekwame tijd. En heb God ons genade geschonken. Dat we in ons leven openbaar zouden worden. In onze wandel. Dat we niet zijn van de wereld. Dat wil niet zeggen dat we er boven anderen staan. Maar dat de genade openbaar wordt. Dat we niet zijn van de wereld. Al dat wanneer we straks in het oordeel zouden komen. En dan mogen horen, kom in. Niet ik ga naar de hemel. Maar kom in. Ach, om binnen geroepen te worden, kom in. Gij gezegende mijn vader. En waarig het koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging de wereld. O, de God aller genade, en zegene daartoe zijn woord en getuigenis, om Jezus willen. Amen. Ach, Heer, u mocht de naprediker nog zijn. O, God, dan er toch nog waar. Die met Mozes moesten leren, leert ons de tijd onze levens kostelijk achter, opdat ons harte wijsheid moet betrachten. Heere, gij heeft de schepping gegeven, en gij zegt nog door mond van Paulus, geef dan om daarvan te genieten, maar niet alleen het tijdelijk genot. Want dan kunnen we ons vergapen aan het vergankelijke, als een kleed zal het al veranderen. Maar dat gij nog eens geeft, dat geestelijk genot, de ware behoefte des harten, de vrezen des zieren, waardoor we afwijken van het kwaad, ontfermt u. Daartoe dan nog over ons, o God. Naar de rijkdom uw genade verzoen het zondige, wat ons aangekleefd hebt in dit morgenuur, en gaat nog in verzorging, met een iegelijk tot de plaats onze woning, en verhoor ons nog om Jezus willen. Amen. Onze slotzang zei Psalm 103 vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. Aan hun behoud. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen zijn daan getoond en trouwelijk en geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot voor goede tierenheid. Dan noemt u het vierde vers van Psalm 103. Amen.